Zo, een hele goede morgen. Ik wil u allereerst Gods rijke zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Nou ja, voor dit jaar, want hij is al ingegaan. We zijn alweer de vijfde dag van het nieuwe jaar. Maar dat de zegen des Heren werkelijk een impact op uw leven mag hebben, persoonlijk, maar ook als gemeente. Ik moet u ook de hartelijke groeten doen van Nel, die is aan het herstellen van een griep. Dus die lag nog heerlijk te slapen vanmorgen. Maar elke keer als zij de griep hebt, komt er altijd weer die angst terug van... komt weer terug wat ze in 2011 had. Dus zij is altijd extra voorzichtig, gaat ook de deur niet uit. Maar de hartelijke groeten ook van haar. Ik wil u ook alvast vragen om komende week ook een bijzondere voor mij te bidden. Ik reis morgen naar Roemenië, waar ik een heel aantal spreekbeurten heb. En het zal alles in het Engels zijn, maar het wordt vertaald in het Hongaars en in het Roemeens. Maar enorm veel kansen om het woord van God ook daar te openen en broeders en zusters te bemoedigen. Maar vanmorgen wil ik met u een gedeelte behandelen uit Efeze hoofdstuk 3. Ik was echt biddend aan het zoeken van, heren, waar zouden we nou zondag mee kunnen starten? Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen misschien. En misschien wel gezien de liederen die we ook gezongen hebben van wat zal dit jaar ook weer brengen. En als we nu alweer de spanning in de wereld rond Irak, Iran en Israël en Amerika zien, dan hebben we geen idee waar kan dat op uitlopen. En als we zien dat Noord-Korea weer dreigt met nieuwe wapens, met nieuwe lange afstandsraketten, Dan is het niet ondenkbaar dat we zomaar weer in een enorme wereldcrisis terechtkomen. En die op een oorlogsmanier wordt uitgevochten. Maar ook de onrusten die er zijn in zoveel landen waar de kracht van demonstreren op straat en desnood met geweld, die zien we enorm toenemen. Maar de grote zorg is toch wel, is de vervlakking die in Europa plaatsvindt onder de christenen. Het is schrikbarend als we zien wat voor een wereldgelijkvormig denken de gemeente van Jezus Christus binnenkomt en dat we het niet zo nauw meer nemen. En dat de discussies hier in Nederland, die gaan over de vrouwen in het ambt en homoseksualiteit. De discussie moet zijn, staat de Heer Jezus nog centraal? Hij moet dus de persoon zijn die steeds weer naar boven komt en alle eer en glorie ontvangt. Er is zoveel gaande, broeders en zusters. En toen was ik zo bezig met deze zondag en ik zeg, heren, wat moet ik nu? Moet ik nou iets met Jozua van wees sterk en moedig en hou vol? Maar soms word je zo moe, hè, van dat volhouden. Of niet? Ik heb er de kracht niet voor. Ik mag wel groot lijken, maar soms heb ik die kracht gewoon niet om het vol te houden. En zo bracht de geest me terug. Hij zegt, je moet een gebed aan deze gemeente gaan brengen. En al biddend en zoekend bracht de Heer me bij Efeze hoofdstuk 3. En we lezen vanaf vers 14. En dit is een gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze. En dan denk ik, wat een krachtig gebed voor de gemeente van de Heer Jezus wereldwijd vandaag de dag. Wat is het mooi om het jaar in te gaan, rustende, vertrouwende in de woorden van dit gebed. Maar ook met een open hart daarvoor open te staan. En te zeggen, Heere, hier zijn we. Heer, hier ben ik. Mag dit een uitwerking hebben in mijn leven? Laten we het lezen. Om deze redenen, vers 14, hè, hoofdstuk 3, vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie ik elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd word. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere om een zegen bidden. Vader, we dank u wel dat we in alle vrijheid uw woord mogen openen. En dank u wel dat uw woord niets aan kracht heeft verloren, maar dat het nog steeds een kracht Gods is tot behoud van een ieder die dat gelooft. Maar niet alleen tot behoud, Heere, maar ook tot versterking, tot fundering van ons geloof. Opdat we, Heere, steeds meer op u gaan lijken, Heere Jezus. Dank u wel dat uw geest dit woord zo rijkelijk wil zegenen aan ons denken, aan ons hart en ons doen en laten. Wilt u het zo uitwerken in ons persoonlijk, maar ook als gemeente in geheel. En dat bidden we uit genade. Amen. Nou, Paulus heeft natuurlijk de gemeente in Efeze gesticht. Als u Handelingen 18 tot en met 20 leest, dan is dat zijn derde zendingsreis waar Paulus ook in Efeze terechtkomt. Dus hij kent deze gemeente. Hij kent de oudste persoonlijk, want als we even teruggrijpen naar Handelingen hoofdstuk 20, dan is Paulus daar op een rondreis weer en is hij in Mileten. En dan zegt hij in Mileten, geeft hij iemand de opdracht, haal de oudste van Efeze. En de oudsten die komen, want hij heeft nog een opdracht voor hun. En de opdracht is dat ze vast blijven houden aan dat woord van God. Vast blijven houden aan het evangelie. En waakzaam te blijven. Dus met andere woorden, hij draagt de gemeente op aan God. En als het dan staat in vers 36. En toen hij dit gezegd had. Paulus had de oudste instructies gegeven en dan staat er zo mooi en hij knielde neer. Wat moet dat een impact hebben gehad op die oudste van Efeze? Daar staat Paulus de leraar, daar staat Paulus de apostel en Paulus knielt. En ik geloof zo zeker dat zij alle met hem op de knieën gingen. En er staat er, en hij bad met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral omdat om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Dat is het laatste beeld wat ze van Paulus hadden. En dan krijgen ze hier een brief van Paulus. En in hoofdstuk 3, vers 1, dan zegt hij, om deze reden ben ik Paulus de gevangene. Het is werkelijk zo gebeurd. Hij zit in Rome, hij is gevangene. Ze zien hem niet meer. En dus, ze weten, hij is daar. Maar ze hebben wel een goede indruk van hem. En in vers 13 van hoofdstuk 3 zien we wat Paulus bezighoudt. En dat is zo het bijzondere van Paulus. Hij maakt zich niet druk om zijn gevangenschap, terwijl hij deze brief schrijft. Hij schrijft hier, daarom vraag ik u, gemeente te Efeze, dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Paulus proefde ergens, misschien door wat hij gehoord had of wat hij ervaren had, dat de gemeente in Efeze moedeloos zou gaan worden of misschien passief gaan worden. Er zijn christenen vandaag de dag die belijden christen te zijn, maar hun leven is passief. Er zijn gemeentes van de Heere Jezus die zijn op zondag luidruchtig, maar door de week passief. Er is geen leven in. Maar christen zijn is 7 dagen per week. En Paulus zegt, hij zegt, ik vraag je, verlies de moed niet. Ja, ik zit in de gevangenis. Maar het is tot jullie heerlijkheid. En door vanwege de angst, dus vanwege die angst dat ze de moed verliezen, zegt hij in vers 14, en om deze reden. Hij zegt niet, ik buig mijn knieën omdat ik in de gevangenis zit. Ik buig mijn knieën omdat ik bezorgd ben voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. En ik geloof dat ze toen ze dit lazen, om deze reden buig ik mijn knieën, dat ze moesten terugdrinken aan dat moment op het strand, of waar het ook was, dat Paulus werkelijk zijn knieën boog. Dit zijn geen loze woorden van Paulus als hij zegt, ik kniel, als hij zegt, ik bid. Dat had hij bewezen in zijn leven en dat bracht iets terug bij de gemeente van Efeze. En ze zien als het ware Paulus in de gevangenis op zijn knieën gaan. En het daagde mij al uit de vraagstelling, hoe vaak ga ik nog werkelijk op de knieën? En nou weet ik niet, ons uiterlijk vertoon laat zien wat er in ons hart leeft, dat zijn de woorden, de gedachtes, maar het draagt wel iets toe, op de knieën gaan voor iemand. Op de knieën gaan voor je Heer en Heiland. Ik heb in mijn studeerkamer een antiek knielbankje. En ik werd er van de week zo bepaald dat, ik weet nog toen ik hem kocht, dat ik elke ochtend knielde. En ik kijk dan bij ons achter in de tuin en ik kijk naar de hemel. En daar had ik een gewoonte van gemaakt om te knielen en de dag met God te beginnen. En zonder dat ik er erg in had, doe ik dat niet meer. Ik bid achter mijn bureau. En door dit te lezen deze week, door hiermee bezig te zijn, liet de geest me zien, Jack, wat is er met je gebeurd? Waar is dat moment gebleven dat je de knieën boog? Dat je werkelijk je rug naar je kantoortje, naar je bureau keerde en op de knieën ging en mij zocht. En het heeft me weer wakker geschud om een moment te hebben om echt te bidden. Echt stil te staan bij God. En dan zegt Paulus hier, om deze reden buig ik mijn knieën. En hij zegt wel voor wie? Voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij bidt niet tot Christus, hij bidt tot God. Weet u waarom? Omdat Christus de weg tot God is. En door Christus hebben wij de vrijmoedigheid om tot de troon van genade van God te naderen met vrijmoedigheid, direct naar hem toe. En hij zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie, dat is de Vader, elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En wat Paulus hier doet, is teruggrijpen naar Genesis hoofdstuk 1. Hij zegt, als ik mijn knieën buig voor de Vader van de Heere Jezus Christus, dan buig ik mijn knieën voor hem die waarvan staat, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Over die God heeft hij het. En dan heeft hij het over de God die daaruit vandaan verbonden sluit met Abraham, Isaac en Jacob. Die met Mozes, met David en door de profeten aan het werk is. En de dag van vandaag door de gemeente van de Heere Jezus Christus. Die God zoekt hij. En wat een uitdaging voor ons om onszelf te onderzoeken. Wie zoeken wij werkelijk in ons gebed? Zoeken we indirect via God onszelf toch, dat het ons weer goed gaat? En zoeken we onszelf dat we een goed leven mogen? Of zoeken we echt de Here? En Paulus die zegt hier, ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan gaat hij iets heel bijzonders doen. Want hij bidt dat de gemeente vol mag raken, niet alleen van de Heere, maar ook van de Zoon en ook van de Heilige Geest. In zijn gebed brengt hij ze alle drie samen, want je kunt ze niet lostrekken van elkaar. Het hoort bij elkaar als een eenheid. En hij bidt dat de gemeente daar vol mag zijn. En hij doet dat op een bijzondere wijze. Hij gebruikt 4 keer het woordje opdat. En dat is nou echt zo'n woordje in de Bijbel waar je bijna overheen leest. Maar dat zijn van die kleine woordjes waar je geestelijke antennetjes omhoog zouden moeten gaan. En even stil worden van op dat. Oh, hij gaat een reden geven. Hij gaat iets uitleggen. Er gaat iets gebeuren. Dat is de kracht van dat kleine woordje op dat. En de eerste reden is, dan moet u kijken, hij heeft het over de Heere God, de Vader van de Heere Jezus Christus. En zijn gebed is, opdat hij u geeft. Paulus is als een middelaar, als een priester tussen God en mensen. En hij bidt dat hij u geeft. En dat is al zo bijzonder wat daarvan uitgaat. Het verlangen dat de Heere God de gemeente iets gaat geven. Dat moeten we goed voor ogen houden. Paulus zit in gevangenschap. En dat zijn geen comfortabele cellen zoals we nu in Nederland hebben. Hier zit je goed in de gevangenis. Wordt voor je gezorgd, je kunt cursus volgen, je hebt een tv, je hebt het goed, maar Paulus had het niet goed. En toch bad hij deze woorden, opdat hij u geeft naar de rijkdom, luister goed, naar van zijn heerlijkheid. En Paulus zegt, dat is wat u nodig hebt. Als we dat nieuwe jaar 2020 ingaan, dan hebben wij niet een verheerlijk leven nodig, we hebben de heerlijkheid van God nodig. Want de garantie van een verheerlijk leven is hier niet. Petrus zegt, die komt nog. Die komt nog. Als werkelijk alles wat we in Christus zijn geopenbaard gaat worden. Dat komt nog. Maar de realiteit van vandaag en dag is dat we in een keiharde wereld leven, waar we als christenen de heerlijkheid van God in ons leven nodig hebben om staande te blijven. En hij heeft het hierover ook, want hij zegt naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest. En dan zegt hij waar? In de innerlijke mens. Innerlijke mens. Lieve broeder en zuster, waar bent u het meest bezorgd over? De uiterlijke mens of de innerlijke mens? Is uw gezondheid van het lichaam belangrijker dan de gezondheid van uw ziel, van uw geest, van uw hart? En Paulus zegt, dat heb je nodig in deze tijd, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, dat is een rijkdom, dat is niet te overtreffen door weet ik hoeveel werelden bij elkaar. Dat is de rijkdom van de heerlijkheid van God. En dan zegt hij met kracht gesterkt te worden. Er zit kracht in dat woord van God. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Dat zingen we, maar geloven we dat? En hij zegt met kracht gesterkt te worden. Hoe dan? Door zijn geest. Dus we hebben hier de Vader, we hebben de Zoon, we hebben de Heilige Geest. En Paulus' verlangen is dat we gesterkt worden door zijn geest in de innerlijke mens. Hier van binnen. En het is door zijn geest. En de geest van God is zo belangrijk in het leven van een christen. De vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, die moet zichtbaar worden in het leven. Dat is de kracht van de geest, zodat wij daadwerkelijk veranderen als mensen. Leven overeenkomstig het woord van God. Dat is wat Paulus de mens toewenst, diep van binnen. En daarom is het ook belangrijk dat we gaan begrijpen hoe werkt de Heilige Geest. Daarom moeten we ook ter harte nemen, als Paulus in Thessalonicenzen zegt, doof de Heilige Geest niet. Want in sommige gemeentes is het alleen maar de Heilige Geest. Dan ga je weer te extreem. Maar in andere gemeentes, niet over de Heilige Geest hebben. Daar weten we geen raad mee. Of dat is wel zo'n eng gebied? Nou, het is een schitterend gebied. Er is niks engs aan. Want de woord van God spreekt heel duidelijk over het werk van de Heilige Geest. Maar je moet het wel in de juiste balans houden. En zoals het woord ons onderwijst, door zijn geest in de innerlijke mens. Lieve broeders en zusters, maak u bezorgd over uw innerlijke mens. Uw innerlijk zijn. Hoe is het vandaag? Hoe staat u aan het begin van een nieuw jaar? Maar hij gaat verder. En het bijzondere is dat in vers 16 begint hij opdat hij, de Heere, u geeft. En dan gaat hij verder als een soort bouwsteen op de eerste met vers 17. Opdat, een tweede reden, Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dus met andere woorden, we hebben de heerlijkheid van God, de kracht van de Heilige Geest, die heb je nodig, zodat Christus, en hier heb je de drie eenheid alweer bij elkaar, door het geloof in uw harten woont. Dus in uw hart, dat is persoonlijk, maar ook in de gemeente in zijn geheel. Want de gemeente is ook een lichaam. En wie woont er centraal in de gemeente Rehoboth in Sliedrecht? Is dat de Heere Jezus Christus? Maar woont hij ook in uw eigen hart? En er staat hier zo mooi dat opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, soms raak je een beetje in de war. Woont hij nou in mijn lichaam of woont hij nou in mijn hart? Nou, de Bijbel gebruikt beide beelden. Als het over de Heilige Geest gaat, dan schrijft Paulus aan de Korinthe: weet u dan niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Dus dan woont de Geest waarschijnlijk in ons lichaam. Maar met regelmaat vind je terug dat Christus in ons hart woont. Dat de Geest vanuit ons hart, ons innerlijk, zijn werk wil doen. Waarom? Omdat het hart het centrale gedeelte van ons leven is. Dat is de innerlijke mens. Maar wat staat er? Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En het woordje wonen wat hier gebruikt wordt, heeft de betekenis van een permanente verblijfplaats hebben. Dat is mooi. En dan is er weer een nieuwe vraag. Heeft Christus werkelijk een permanente verblijfplaats in uw hart? Of logeert hij bij u? Dat is een groot verschil. Als ik bij iemand logeer, dan hou ik me volkomen aan de regels waar ik te gast ben. Totdat de gastheer tegen me zegt, of gastvrouw, doe alsof je thuis bent. Nou, dan nemen ze toch een groot risico, of niet? Want hoe bent u thuis? Dan zit je daar in een keurig huis. En doe maar alsof je thuis bent. Je trekt je schoenen uit en je legt je zweetsokken op de salontafel. En de mensen zitten al te kijken, wat krijgen we nou? Ja, maar u had toch gezegd, doe alsof u thuis bent. Als Christus in u woont en hij een permanente verblijfplaats in u mag hebben, durft u oprecht tegen hem te zeggen, doe maar alsof u thuis bent. Met andere woorden, ik geef mijn woning over aan u. En daar ligt een uitdaging hoor. Want dan gaat hij misschien heel anders te werk dan u verwacht had. Dan gaat hij misschien heel anders werk zoals jij gedroomd had. Maar dan is zijn werk wel vanuit die heerlijkheid van God. Dan is dat werk wel vanuit de kracht met de Heilige Geest. Dan is dat werk wel tot opbouw van de woning waar hij in gaan wonen is. Want wat zegt Paulus hier? Moet u lezen. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, dus woning maakt, daar permanent in woont. En dan zegt hij daarachter, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Met andere woorden, het zaad van het evangelie is door wedergeboorte, door geloof, terechtgekomen in je hart. Christus is komen wonen in je hart. Dat is het zaad van het evangelie, de wedergeboorte. Maar nu wil het gaan wortelen. Het wil wat gaan doen. En het wil gaan funderen. Het wil stevig worden. Het wil krachtig worden. En dat is de prachtige uitdaging die hier ligt. En wat Paulus de gemeente toewenst, is dat je niet alleen in die liefde wandelt, maar dat je in die liefde geworteld raakt. Met andere woorden, je kunt niet anders dan elkaar liefhebben. En het wordt een fundament, zoals Christus het fundament is, waar je vanuit gaat leven. En dat is zo prachtig, want je vindt die principes al terug in het Oude Testament. Kijk, Psalm 1. Psalm 1. We gaan weer terug naar Efeze, hoor, dus verlies dat niet. Maar Psalm 1. Nou, het boek van de Psalmen is natuurlijk een hele levensbeschrijving van de realiteit van het leven. Daar vind je de praktijk, de hoogtepunten, de dieptepunten, de strijd. Alles vind je daarin terug. Maar de Psalmen eindigen met 150, hè? De lofzang, de heerlijkheid. En ik denk dat is het lied, de complete, volmaakte lofzang die we zullen zingen. Maar je moet wel bij Psalm 1 beginnen. Hè? Als je niet bij 1 begint, kom je nooit bij 150 uit. En Psalm 1 begint met een keuze. Welzalig de man of de vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de weg van de Heere. En zijn weg dag en nacht overdenkt. Want hij... Of want zij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Met andere woorden, als Paulus het heeft over wortelen en gefundeerd zijn, dan heeft hij het erover dat je een boom van een gelovige wordt, die ondanks de moeite, zoals hier staat, zijn vruchten geeft en het blad niet afvalt. En je vindt dat terug in Jeremia hoofdstuk 17. Dat je zal zijn als een boom die door de droogte heen gaat, maar staande zal blijven. Colossenzen hoofdstuk 6, of hoofdstuk 2 spreekt erover. Laten we die er even bij halen. Colossenzen hoofdstuk 2. Eens dus kijken hoe mooi Paulus dat ook daaraan houdt. Zoals u, Colossense 2 vers 6. Als ik te snel ga, moet u meer oefenen in uw Bijbelboeken. Ik zei van de week nog, we weten tegenwoordig meer van appies dan van de Bijbelboeken. Dat is wel jammer, maar... Zoals u dan... Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Nou, automatisch gaan we ervan uit dat dat gebeurd is. Maar dat is heel gevaarlijk als we daar automatisch van uitgaan. Want het kan zomaar zijn dat u hier zit en nog steeds de Heere Jezus niet hebt aangenomen als uw persoonlijke heiland en verlosser. Dat u met uw mond hebt beleden en met uw eigen hart gelooft dat hij voor uw zonde aan dat kruis van Golgotha is gegaan. En dat hij de enige weg tot behoud is. Dus daar gaan we niet van uit. En als u dat nog niet gedaan hebt, dan geeft God in zijn genade vanmorgen weer een kans om uw knieën te buigen. Want hij verlangt ernaar dat u tot erkentenis van die waarheid komt. Maar als u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, en dat staat dus mooi, hè? Wandel in hem. Ga geloofstappen zetten. Kom tot het leven. We worden niet opgeroepen om gelovigen te zijn, maar discipelen van de Heer Jezus. En een discipel is iemand die volgt. En als je iemand volgt, dan ben je in beweging. En hij zegt, wandel in hem. En dan zegt hij, de wijze hoe? Geworteld. Geworteld. En opgebouwd. En vaak zijn we meer bezig met het opbouwen en inzetten van gelovigen dan met het wortelen. Weet je, zonder de wortels, dan bereik je niet veel hoor. Dan is de eerste storm, die waait je al om. Maar als je wortels hebt en die zijn gefundeerd in dat woord van God, en je kunt jezelf weer in herinnering brengen. Nee, dat is mijn gevoel, maar de schrift zegt en daar hou ik hem vast. Ja, dat wordt wel verkondigd, maar de schrift zegt en daar hou ik hem maar vast. Net als de Heere Jezus, er staat geschreven. En Paulus zegt, hier geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd wordt in het geloof. Nou, dat is hetzelfde wat hij hier bidt, opdat u door Christus, door het geloof en in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En weet je, dat is een proces, dat houdt niet op. Dat houdt pas op als we weer bij hem zullen zijn. Maar tot die dag moet dat wortelen doorgaan. En door tot die dag moet dat fundament alleen maar steviger worden. Waarom? Omdat die wereld steeds harder gaat schudden aan dat fundament. Aan dat fundament. En Paulus zegt, opdat Christus in uw harten woont. Maar dan gaat hij verder. Dan komt de derde bouwsteen, vers 18. De NBG heeft dat niet, maar in de herziende staatsvertaling is dit de derde. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. Met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. De derde, opdat. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. Nou, dat is een proces hoor. Ik heb wel meer gezegd. Hoe meer ik de Bijbel bestudeer, hoe minder ik ervan begrijp. Het maakt de Heere steeds groter, bijzonderder, machtiger. Nou, wat voor woorden je ook wil gebruiken. Maar hij zegt hier ook niet dat je dat alleen moet doen, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Met andere woorden, wie zit er in uw netwerk? Daar pronken we tegenwoordig zo mee. Ik heb een heel breed netwerk. Werk jij wel aan je netwerk? En ook onder de zendelingen. Ja, ga eerst een jaar netwerken. Je moet een jaar op je knieën. En Christus is jouw netwerk. En vanuit hem komt de rest vanzelf wel. Maar wat is uw netwerk? Waar bouwt u uw gemeenschap mee op? Zijn dat gelovigen? Zoeken we elkaar op? Leren we van elkaar? Zijn we in gesprek met elkaar? Durven we elkaar ook te zeggen als het fout is? Ik ben dankbaar voor die broeders die mij aandurven te spreken en zeggen, Jack, dit moet je in orde maken, dit kan niet. En dat is helemaal niet prettig, maar ik heb ze wel nodig in mijn leven. We hebben elkaar nodig, want Paulus zegt dat hier, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Dus wees niet verwaand, denk niet, nou, ik heb ze niet nodig. Ik heb mijn internetprogrammaatjes en ik heb de online Bijbel en ik weet het wel hoor. Nee, Paulus zegt, je weet het niet. Je hebt je broeders en zusters daarbij nodig. Want de geest van God werkt zo verschillend in mensenlevens. En dat is zo bijzonder om dat te zien en van elkaar te leren. Want dan zegt hij, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Met andere woorden, het is zo'n enorme rijkwijde, dat die niet in te kaderen is. En dat doen we graag, hè? Systematische theologie. We kaderen alles in blokjes. En de Heere zegt, joh, ach, het is zo hoog, het is zo lang, het is zo diep, het is zo enorm. Daar heb je alle heiligen voor nodig om dat te kunnen begrijpen. En begin dan maar. Ga maar leren. Ga maar kijken met elkaar. En daaruit vandaan, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. En Paulus grijpt hier veel dieper in op ons geloofsleven. Weet u, we kunnen heel veel kennis opdoen over Christus. We kunnen kennis ook doen over de liefde van God in de Heer Jezus. We kunnen kennis opdoen van de liefde van God voor zijn volk. Hij kwam voor de zijne. We kunnen zijn liefde ontdekken, kennis over zijn liefde voor de randgroepen, de Samaritaanse vrouw en noem maar op. De blinden, de zwakken, de lammen, hij zocht ze op. We kunnen kennis hebben van die liefde. Maar er staat hier wat anders, dat we de liefde zouden kennen die die kennis te boven gaat. En kent u die liefde? Dat is de liefde in de praktijk. Dat is die liefde die je ervaart wanneer je het voor je gevoel zo verknald hebt. En dat de Heere Jezus in zijn liefde je als het ware gewoon omarmt. Net als de vader met de verloren zoon. Hij had het compleet verknald. Maar toen proefde hij echt die liefde van zijn vader. Die ging alle kennis die hij had over zijn vader te boven, want hij had nooit verwacht dat die liefde zo diep ging. En komen wij nog wel eens onder de indruk van Gods liefde in de Heere Jezus voor u en mij persoonlijk? Dat je er stil van wordt. Dat je er stil van wordt. Dat het je kennis te boven gaat. En dan komt hij met de laatste op dat. En dan zegt hij in vers 19b, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Paulus begint in vers 16, opdat hij u geeft. Vers 17, opdat Christus in uw harten. Vers 18, opdat u ten volle. En u de liefde van Christus. En dan bouwt hij het af opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat is wat. Paulus, wat zeg je daar nou? Wij vergeven zondaren en daar bid je dat wij vervuld gaan worden met de heel de volheid van God? Dat kun je toch niet zeggen? Nee, dat zegt Paulus wel. Want Christus is de volheid van God. Hij zegt het in Colossenzen ook. Want in hem, in de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dan zegt hij tegen de gelovigen in Colossenzen, en u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Colossenzen 2 vers 9 en 10. Dus in Christus woont de volheid van God. En als Christus woning in ons maakt en wij zijn in hem, dan zijn wij in de volheid van God gekomen. Nou, als u het snapt, leg het me alsjeblieft uit. Ik snap niet hoe het mogelijk is, maar ik geloof het met heel mijn hart. Want als ik het niet geloof, dan komt er ook geen ruimte om die volheid tot leven te laten komen. Maar als je het gelooft, dan kan de geest dat werk doen en kan die volheid van God iets in ons uitwerken. Want daar bidt Paulus hier ook zo prachtig over. En toch, als je dan die opsomming leest, dan zou je haast denken, ja, maar dit is toch niet mogelijk. Hoe moet dat dan? En weet je, zodra we die vragen gaan stellen, dan zijn we gericht op onszelf. Dan zijn we gericht op ons vermogen, op ons kunnen, op ons begrijpen, op onze kracht, op onze volharding. En Paulus die zegt, ja, wacht even. Die vier keer op dat waar ik voor bid, dan wil ik even duidelijk maken hoe dat werkt. Kijk vers 20. Opeens is het niet u nu. Hij heeft het allemaal over dat God u geven, u. Maar nu zegt hij niet u die bij machten is te doen. Hij grijpt terug bij wie hij zijn knieën buigt. Hij zegt hem. Hij, de Heere der Heren. De Alfa en de Omega, de Schepper van hemel en aarde, de God van de Heere Jezus Christus. Hij nu is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Nou, dan kun je theologische hoogstandjes uit gaan bouwen. En het is niks vergeleken bij wat God kan doen. Er staat dat hij bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig, en moet u opletten, de kracht die, waar? In ons werkzaam is. Dus het is de Vader die de geest als het ware in ons aanwakkert, zodat de macht niet uit onszelf komt en de kracht om juiste beslissingen te nemen, om nee te zeggen tegen zonde, om dingen goed te maken, niet uit jezelf komt, maar uit hem. Hij is bij machten door de kracht die in ons is. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dat laatste. Hem nu. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Hem zij de heerlijkheid in uw leven. Hem zij de heerlijkheid in mijn leven. Door Jezus Christus in alle geslachten. In alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Is dat niet geweldig als je als gemeente hoort dat iemand op zijn knieën gaat en dit voor je bidt? Dan zou je haast denken, nou, had de gemeente in Efeze dat dan wel nodig? Hebben wij dat als gemeente, Rehoboth in Sliedrecht, dan nodig? Jazeker. Efeze had het ook keihard nodig. Want de tijdspan laat zien dat ze afdwaalden. Want als we openbaringen lezen in de eerste zeven brieven, aan wie wordt de eerste brief geschreven? Aan de gemeente in Efeze. En waar stond Efeze onbekend? Nou, laten we het maar even lezen. Openbaring. Hoofdstuk 2. Vers 2. Dan zegt de Heer Jezus, die zegt dit. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Oh, wat prachtig. De Heer weet hoe we als gemeente actief zijn. We zijn een doegemeente geworden. We doen ons best, we spannen ons in. En hij zegt, ik ken uw werken en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijns naam hebt u zich ingespannen en niet moe geworden. Nou, schitterend als je zo'n brief krijgt. Of niet? Maar. En dan gaat Paulus, of de engel hier, die gaat naar het diepste. Die gaat naar die plek waar Paulus voor bad. Die gaat naar het hart, naar de innerlijke mens. En hij zegt, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Met andere woorden, al die werken, al die onderscheid, dat is niet meer vanuit de eerste liefde. Dat is gedaan vanuit jullie eigen werken, jullie eigen inspanningen. En wat hebben ze dat gebed nodig gehad? En lieve broeders en zusters, wij hebben dat gebed net zo hard nodig. En daarom de oproep voor 2020, bid voor elkaar. Bid voor uw gemeente. Leer van elkaar, wandel met elkaar, bouw met elkaar, groei met elkaar. Zodat hij bij machten, die bij machten is, een gewonderlijk werk in uw leven kan doen, in uw gemeente kan doen. En dat uiteindelijk hij alle lofprijzing, hij alle eer, hij alle glorie zal ontvangen. Weet u waarom? Omdat hij het waard is. Hij is het waard. Hij heeft zich gegeven. Zullen we de Heere samen dan ook daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat we deze morgen zo dit bijzondere gebed van Paulus mochten lezen en overdenken. Zelf niet in de meest mooie omstandigheden zitten. En dan zo'n oprecht gebed voor uw gemeente te Efeze te hebben. Een gebed wat een verlangen uitsprak op dat. Heer, en dan het besef dat het niet uit eigen werken mogelijk is, maar dat u, Heere, bij machten bent. Om dat in ieder van ons en als gemeente in het geheel ook uit te werken. En zo wil ik dit gebed, Heere, dan ook uitspreken voor deze gemeente. Voor onszelf. Opdat wij ook, Heere, gefundeerd en geworteld zullen zijn in de waarheid. Opdat wij ook die liefde van Christus zo mogen kennen dat die de kennis te boven gaat. Dat we het mogen ervaren. Dat we met elkaar daar iets van gaan begrijpen. En zien dat we elkaar zo nodig hebben. O God, wilt u dat uitwerken? Dat is eigenlijk een rare vraag, want uw woord leert dat u dat wilt. En daarom moeten we zeggen eigenlijk, Heere, werk het uit in ons. En Heere, als u een woning hebt gemaakt, een permanente verblijfplaats in ons persoonlijk leven, mogen we het dan zo zeggen, doe alsof u thuis bent. Ons leven behoort u toe. Heere, haal weg wat nog in de weg staat. Heere, maar doe groeien wat van u is. En wil ons bewaren, Heere, dat wij die eerste liefde niet gaan vervangen door theologische kennis. Maar dat we blijven rusten en leven vanuit die eerste liefde. Want dat is zo krachtig. Dat heeft ons de ogen geopend. Dat heeft ons laten zien dat u, Heere, zoals Paulus dat in de Romeinenbrief zegt, dat u uw liefde bewezen hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat hij stierf toen wij nog zondaren waren. Wat een liefde. En dank u wel daarvoor. En Heere, u weet wat 2020 brengen gaat. U weet, Heere, hoe de banden samengetrokken worden rond het christen zijn hier in Nederland, Europa, wereldwijd. Maar dat wij ons niet laten ontmoedigen. Maar dat we ons laten bemoedigen door gebeden als deze. Maar bovenal in de zekerheid dat u een wonderlijk werk in ieder van ons begonnen bent. En dat ook zult afmaken. Geprezen zij uw naam daarvoor. En we bidden en danken in die bijzondere naam die u onder de hemel heeft gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden. De naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser, onze Herder die ons leidt door het leven. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.